ik kan hier zo enthousiast van worden. En dit is eigenlijk het probleem waar we het afgelopen jaar zo mee, hè, waar ik zo mee gestrukkeld heb. Het ging altijd over capaciteit. Maar ik heb ook de emoties nu gezien van de verpleegkundigen, hoe zwaar ze het hebben gehad en wat het met hun gedaan heeft. En nu denk ik, ja, dan gaan we het oplossen.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Fijn dat je je tijd voor wil maken. Dus we beginnen gewoon heel simpel. Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Diederik Gommers, intensivist sinds 2005. En sindsdien ook werkzaam hier in het Erasmus MC en sinds 2013 afdelingshoofd geworden. En daardoor is mijn baan een beetje een driedeling. Dus ik doe kliniek, stukje management en onderzoek. En onderzoek bestaat vooral het begeleiden van jonge mensen om te laten promoveren op een medisch onderwerp.
En intensivist, voor de mensen die dat dan weer nog niet weten. Maar wat
ja, dat is een medisch specialist. Dat is een soort subspecialiste nadat je de anesthesiologieopleiding hebt gedaan. Of internist, of chirurg, of neuroloog. En dat zijn de specialisten die op de intensive care werken. En daar liggen de meest zieke mensen aan de monitor of aan de beademing. Of aan een medicijn om hun bloeddruk op peil te houden. Of ze hebben een slecht hart en krijgen ze een ondersteunend apparaat om zich daarbij te helpen. Dus de meest zieke patiënt ligt op de intensive care. En dat kan zijn na een ongeval of na een grote operatie of een hartinfarct.
En waarom ben je goed in wat je doet?
Ik kan goed aangeven waar mijn grenzen zijn. Dus ik hou van om met een team te spelen of te werken eigenlijk. Dus ik kan makkelijk met andere mensen erbij betrekken. En ik vind het heel ik krijg heel veel energie van naar vooruit kijken. En daarmee mensen enthousiasmeren en dat met elkaar te gaan doen. En daar ben ik goed in. Ik kan wel heel goed strategisch denken.
En wat bedoel je met grenzen? Zijn dat capaciteitsgrenzen?
Ja, ik kan heel duidelijk zeggen dat ik dit niet weet. Of dat ik van dit onderwerp minder weet. En dat ik dan op tijd mijn collega bel van kan je helpen, kan je meedenken. En uiteindelijk vind ik samen ben je sterker en komt het de patiënt ten goede.
Is het spannend om te zeggen dat je iets niet weet?
Nee, ik merk gewoon dat ik nu, omdat ik meer ervaring heb, dat het steeds makkelijker wordt. Dus hoe ouder je wordt, hoe makkelijker het eigenlijk is. En dat probeer ik nu ook over te dragen op jonge mensen. Je moet niet denken dat je alles moet weten. En soms denk je van, oh, dat had ik misschien moeten weten. Nee, het is veel fijner. Want een ander voelt zich ook fijn als jij hem benadert en zegt van joh, kan je me eens helpen van dit en dit, ik kom daar niet uit. Dat voelt goed. Want tenminste, als mensen dat bij mij doen, wil je meedenken, dan voelt dat ook goed. Dan denk je, oh, leuk, gaan we het met z'n tweeën doen of met z'n drieën.
Waar ben je trots op in je werk?
Dat die afdeling zoals ik hem neergezet heb, dat we dat samen doen. En dat als er problemen zijn, om dan een oplossing te bedenken en andere mensen daarin mee te nemen van kom jongens, we gaan kijken of we dat probleem kunnen tackelen en dat we dat kunnen oplossen. En dat hebben we in de COVID gedaan, maar nu na de COVID merk ik heel erg, oké, er zijn dingen eigenlijk voor de COVID waren al niet goed georganiseerd. En nu heb ik zoiets van kom, nu gaan we het oppakken en we gaan dat bedenken hoe er een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn.
En kun je met me meenemen in een concreet voorbeeld van een probleem en een oplossing en hoe je dan te werk gaat en waar je misschien tegenaan bent gelopen?
Nou, wat ik nu bijvoorbeeld heel erg zie van luisteren is, wij hebben eigenlijk altijd problemen of er een IC-bed beschikbaar is. En als je daarover nadenkt, wat zou je nou eigenlijk willen? En dan denk ik, ja, eigenlijk wil ik dat er iedere of op de hele dag altijd één vrij bed is. Want de IC hoeft niet te groot te zijn, maar als die te klein is, heb je daar last van. En dan wordt de kwaliteit minder. Mensen die dienst hebben, of die de opnamezoomer hebben, moeten altijd het idee hebben, ja, deze patiënt die moet naar de IC. En het is nooit een probleem, want ik heb een bed. En we merken op het moment dat je geen bed hebt, dan wordt het spannend in je hoofd. En dan denk je, ja, ik moet hem hier laten liggen, maar dat voelt niet goed. En als je daarover nadenkt, wat we nu gemerkt hebben met die verpleegkundigen. Sommige mensen hebben het idee dat ze soms naar huis gaan en dat ze niet de ideale zorg hebben kunnen leveren. Of dat ze, ja, dat ze eigenlijk een beetje mindere kwaliteit. En dat voelt voor hen echt niet goed. En toen dacht ik van, als die verpleegkundige dat nu zo heeft meegemaakt, hoe kunnen we die verpleegkundigen helpen dat zij beter in controle zijn? Dat zij meer informatie hebben, maar dat zij het gevoel hebben, nou, wat ik gedaan heb in die moment dat ik hier gewerkt heb, heb ik goed eindproduct afgeleverd. Heb ik in dit geval goed voor mijn patiënten gezorgd. En ik heb het goed overgedragen aan mijn collega en ik ga met een opgeheven hoofd naar huis. En daar ben ik nu aan het nadenken met anderen van luisterers, daar zou je innovatie kunnen inzetten. Want wij meten, we hebben heel veel data, maar we hebben mensen continu aan de monitor liggen. En we laten het nu de verpleegkundigen doen. Dus die hebben een pieper. En zodra er alarmen zijn, dan gaat dat piepen en dan sta je in stress. Of we verwachten van hun dat ze af en toe naar binnen lopen of naar de monitor zitten te kijken. En volgens mij kunnen we daar heel eenvoudig met technische oplossingen die verpleegkundigen kunnen helpen. En hetzelfde geldt, maar dan anders, voor dokters. Er is zoveel informatie beschikbaar. Iedere dag komen er nieuwe artikelen. Hoe mooi. En die dokter die gaat de patiënt naar binnen, die neemt al die data in zich op en maakt een plan. Die denkt, dit is de diagnose en dit is de plan voor de dag. Nou, hoe mooi zou het zijn dat er veel meer data beschikbaar is, maar dat je op basis van een aantal parameters die je meet bij een patiënt, dat die computer suggesties geeft, beste dokter Diederik, heb je daaraan gedacht? Of moet je misschien dat aan, en als je dat aan zou denken, misschien moet je dat in die bepaling nog doen. Nou, daar wil ik naartoe. En dan gaat het mij niet om het ontwikkelen van het ideale algoritme, maar ik wil het vooral implementeren. Hè. Er is heel veel algoritmes al ontwikkeld. Maar ik wil dan de afdeling van de toekomst worden waar het ook echt geïmplementeerd is en waar die dokter en die verpleegkundige vertrouwen hebben in het systeem. En dat daarmee hun werkplezier verbetert en dat ze meer tijd hebben om aandacht te besteden aan de patiënt. Want dat is eigenlijk waarom mensen dit vak zijn gaan doen. Die mensen zijn geïnteresseerd in mensen en willen eigenlijk gewoon tijd om iemands hand vast te houden. Dus eigenlijk hun empathie over te brengen naar die patiënt. Maar soms ontbreekt de tijd.
En dit lijkt, weet je, dus een beetje zo. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Gevoel heb ik nu, hè? Dat je denkt van, nou, dit moet gewoon gebeuren.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen dit omarmt nu al. Of hoe neem je mensen mee in dit toekomstbeeld wat je net schetst?
Nou ja, precies wat jij hebt. Ik kan hier zo enthousiast van worden. En dit is eigenlijk het probleem waar we het afgelopen jaar zo mee, hè, waar ik zo mee gestrukkeld heb. Het ging altijd over capaciteit. Maar ik heb ook de emoties nu gezien van de verpleegkundigen, hoe zwaar ze het hebben gehad en wat het met hun gedaan heeft. En nu denk ik, ja, dan gaan we het oplossen. Alleen dan loop je tegen hele simpele dingen. We hebben data en het zit ergens in een computer. En daar staan apparaten. En ik denk dan, die zijn toch gekoppeld. Maar die worden dan heel anders weggeschreven. En als ik dan vraag aan een IT-technicus, ja, ik zeg, jongens, ik wil al die data en ik wil daarmee een algoritme gaan bouwen. En dat moet dan direct teruggekoppeld worden en ik wil daar een feedback systeem. Ja, Diederik, dat is wel leuk wat je zegt, maar dat kan voorlopig niet. Ja, en dan word ik geïrriteerd en denk ik, ja, jongens, zo'n moeilijke vraag is het niet. Nou, en dat valt me wel op. Ik ben nu 2 jaar bezig om alleen te zorgen dat de IT die dingen gaat doen die ik graag wil. En dan heb je data scientist en bedrijven en die zeggen, nou, ik heb deze en deze oplossing. En uiteindelijk moet iemand die handtekening zetten. Uiteindelijk moet iemand zeggen, oké, met die partner gaan we in zee en we gaan het zus en zo opdoen. Je merkt dat laatste stapje hebben mensen, moeten ze een risico nemen, spreken we ze ook aan op hun functie. En dan is het lastig, want ja, doen ze dat voor Diederik? Of is het een spinsel? Weten we zeker dat het een succes wordt? En dan merk je van, nou, hoe lastig simpele dingen zijn. Maar als dat niet geregeld is, ja, dan kan ik ook niet verder.
Je hebt een idee, je hebt een droom bijna. Je wil dit proberen. Waarom denk je dat andere mensen het moeilijk vinden om iets te proberen? Daar klinkt het bij, zo klinkt het bijna. Alsof het ja, spannend omdat, is om die eerste stap te zetten.
Omdat er eigenlijk geen risicokapitaal is. Onze systemen in een ziekenhuis is het allemaal zo strikt georganiseerd dat als je een idee hebt, moet je een business case schrijven, moet je het helemaal uitschrijven, dan moet er een financiële paragraaf, dan moet er daar nog, en dan uiteindelijk gaat het iedere keer een treetje hoger en uiteindelijk staat er wel of niet een handtekening onder. Nou, dat werkt niet. Want de business case, ik kan hem wel schrijven, maar er zitten heel veel haken en ogen in wat stopmomenten kunnen zijn. En uiteindelijk wil iemand alleen maar eronder zetten, ja, als het financieel voordeliger is voor in dit geval het ziekenhuis. Dus gaat het ziekenhuis, moet die 1 miljoen investeren, maar uiteindelijk brengt het 3 miljoen op. Nou, ja, dat soort dingen, zover ben je helemaal niet in een beginfase. Je wil, kijk, ik bedoel, het opslaan van data is iets heel simpels. Dat moet de IT-afdeling regelen. Maar blijkbaar zitten zij in, hebben zij heel andere projecten. Maar voor mij is dat heel belangrijk. En dan zeggen ze, ja, maar Diederik, er zijn nog meer afdelingen die data netjes willen opslaan. Dus we maken het groter. Maar op een gegeven moment wordt het zo groot dat ik alleen maar zit te wachten en dat ik niet verder kan. En dan denk ik, ja. Dus je merkt, dat vind ik ook het mooie aan mijn werk, het helpt dat ik afdelingshoofd ben. En dat ik af en toe ergens een handtekening onder kan zetten om buiten de lijntjes te kleuren. En dat ik 50.000 euro mag uitgeven in het budget wat ik heb. En dat heb je gewoon nodig. Je moet af en toe ja, een beetje rebels zijn, anders kom je niet verder.
Een klein beetje guerrilla heb ik dat wel eens noemen, een beetje hacken. Ik heb hier in huis ook wel eens kleine Raspberry Pi's aan het netwerk gehangen en gezegd, dit is een laptop. En dan kon ik daar een servertje op draaien, zodat iemand een dashboard kon hebben. En, nou ja, dus inderdaad, ja. Hè, dus ja. In plaats van een formuliertje en 6 weken wachten, gewoon naar de Mediamarkt fietsen, inpluggen en aan de slag. Maar ik blijf me er toch over verbazen dat, nou jij noemt dat maar heel mooi risicokapitaal, hè? Dat we weten eigenlijk, we voelen eigenlijk met z'n allen dus aan, dit gaat niet. Dat hebben we het afgelopen jaar rondom COVID expliciet met z'n allen gemerkt. Dit kan gewoon niet meer. We weten nu, er komt nu nog meer bij. En dan toch is het lastig om met elkaar te zeggen van, we gaan een nieuwe weg inslaan. Ik snap misschien dat je niet kunt zeggen, dit is dé nieuwe weg, maar dit is een nieuwe weg. Laten we die een stukje verkennen.
En daar zit maar je merkt dan, en dat merk je wel, hè. Diederik Gommers heeft nu veel aandacht gekregen. Wat ik wel mooi vind nu, is dat als ik nu zeg, gaan meer mensen luisteren en zijn meer mensen geïnteresseerd. Dat is best gek, want ik ben nog in mijn ogen nog steeds diezelfde intensivist en ik heb een rol hier in het Erasmus. Maar er zijn eigenlijk wel heel veel mensen geïnteresseerd. Dus bedrijven, als je dit verhaal vertelt op een congres, dan komen de mensen naar je toe. En als ik het tegen het ministerie VWS vertel, komen ze naar je toe. Maar je moet blijven herhalen. En het gaat uiteindelijk om netwerken en uiteindelijk bouwen tussen vertrouwen tussen twee mensen. Dus diegene die handtekening moet zetten en die dus gaat over geld wat jij op dat moment nodig hebt, of dat hij een besluit neemt dat dat netwerk of die data bezig gebouwd kan worden, die moet het jou gunnen. Dus je moet heel veel investeren. Je moet heel veel bij vergaderingen, praatjes, etentjes, en maar blijven herhalen, maar wel altijd op een bepaalde vriendelijkheid. Dus het kost heel veel energie van jezelf. En dat merk je wel, hoe enthousiaster je bent en je straalt dat uit en je wordt niet bozer, dan word je meer succesvol. Dus enthousiasme helpt wel.
Dus dat iedereen die tegen muren aanloopt, van blijf glimlachen en probeer toch
ergens zeg ik nu ook. Hè. Bedoel, ja, ik heb nu Mark Rutte een beetje van dichtbij. Ik vind het ongelooflijk hoe, als je bij die man naar binnen komt, hoe enthousiast die man is, hoe die lacht en dergelijke. En dat is een gave. Maar je gaat daar naar buiten en je hebt energie. Je denkt, nou kan ik de hele wereld aan. En dat heeft me wel gedacht van, oké, maar dat moet ik ook gaan proberen. Dus als ik chagrijnig ben of ik ben ergens boos om, omdat ik een verkeerd telefoontje of een mailtje heb, dan doe ik nu mijn jas aan, dan loop ik naar buiten, dan loop ik een rondje door het park en dan kom ik weer terug. En als ik slechte zin heb, dan denk ik, oké, maar ik heb nu al 2 dagen ben verkeerd opgestaan. Blijkbaar moet ik iets meer ontspannen. Dan neem ik vrijdag vrij en dan ga ik een lang weekend en dan ga ik iets doen om mijn hoofd leeg te krijgen. Ik vind echt, je moet echt met positiviteit win je meer. Dus ik wil echt dat ik er positief in sta, omdat je daarmee mensen om je heen veel meer enthousiasmeert.
Je praat tegen een vader van jonge kinderen. Dat is ook een soort spiegel. Hè? Dat ik zie van hoe jij je gedraagt rondom je kinderen is eigenlijk ook wat je dan terugkrijgt.
Ja, gelijk,
dus
hè?
Als je daarmee blijft zeggen van jongens, we maken er een leuke dag van. Ook al is de koffie omgevallen of de melk op. Weet je,
maar ze merken ook direct aan jou wanneer jij goede zin hebt. Of dat je bozer bent of even kort af. Dan zit er gelijk een schrakreactie. Je ziet aan hun gezicht of ze met een lachend gezicht. En dat doe jij. En dat vind ik. Nou ja, goed. Ik merk nu. Ik hoop dat ik daarmee zo'n project van de grond krijg. En dat gaat me ook lukken.
Tuurlijk. Zijn er ook dingen die je graag anders had willen doen de afgelopen periode? Of zijn er momenten geweest dat je met terugkijkend dacht van jeetje, als ik nou dit en dat had gedaan, was het misschien wel gelukt?
Nou, wat ik me wel kwalijk neem, is dat wij. Als wij een probleem hebben, in dit geval ging het over COVID en capaciteit en samenwerken. Waarom hebben we de deuren zo dicht gehouden? Waarom hebben we de deur van het ziekenhuis niet wagenwijd opengezet? En waarom heb ik de problemen niet gedeeld? Het lijkt wel of ik heb zitten wachten, stort maar geld en dan los ik het zelf op. En dan los ik het op in mijn eigen wereldje. En ik begrijp eigenlijk niet waarom. We hadden problemen met de verschillende IT-systemen van ziekenhuizen. Die blijken helemaal niet met elkaar. Maar we hebben het helemaal niet openbaar gemaakt. Waarom hebben we het niet? Er waren allerlei mensen die even geen werk hadden. Die hadden ons kunnen helpen. Dus wat ik nu merk is, je moet eigenlijk veel meer je problemen op tafel leggen. En er is heel veel angst. Er is heel veel angst omdat we dingen hebben georganiseerd met elkaar die niet toelaten om transparant te zijn. En dat is, maar dat is ook wel een generatiekwestie. Ik ben van de oudere generatie. Ik ben niet opgevoed dat je transparant bent. Want je bent altijd achterdochtig. Terwijl de jonge mensen zeggen, je kunt alleen maar succesvol zijn als je transparant, als je deelt, als je het op internet zet. Als zij een presentatie maken, gaat die gelijk op het internet of een YouTube filmpje. Ik heb mijn hele computer vol staan met presentaties die van Diederik Gommers zijn. En mijn zoon die betrapte me daarop en die zei, pap, wat is dit voor gekkigheid? En toen dacht ik, jemer, ja, je hebt gelijk. Je moet delen. Want iemand die dat toevallig leest of toevallig je filmpje, die heeft misschien een goede oplossing. En als die nou mij belt, omdat ik misschien een aardig figuur ben en ik reageer aardig op zijn mail, dan wordt 1 en 1 is 3. En dat moet je eigenlijk gaan doen. En dat heb ik nu geleerd van die COVID. We hebben dat veel te veel intern gehouden binnen het ziekenhuiswezen.
We gaan een beetje richting afronding. Maar je hebt het dus over delen. Hè, en ook eigenlijk je zorgen. Misschien ook, maar vooral ook dus je hulpvraag zo snel mogelijk naar buiten gooien ook. Hè? Dus om zo vanuit die hulpvraag, die kwetsbaarheid, ook een mooie relatie op te bouwen met elkaar. Waar zie je de komende tijd dan enorm naar uit? Als je deze inzichten nu meeneemt en de toekomst tegemoet treedt.
Dat je nu zegt, eigenlijk al die dingen die nu in de COVID minder goed georganiseerd waren, die waren eigenlijk voor de COVID al. En wat je nu merkt is eigenlijk dat ik nu heel graag wil. Ik ben echt onder de indruk hoeveel solidariteit er was en hoeveel dingen we samen gedaan hebben. Wat ik ongelooflijk vind is wat de jeugd gedaan heeft. Hoe ze zich houden aan regels, dat ze zich hebben laten vaccineren, dat ze erover nagedacht hebben, wat ze allemaal hebben moeten laten. Dat vind ik zo mooi. En dan denk ik, dat moeten we vasthouden. Dus blijkbaar is het best makkelijk om het gewoon op tafel te leggen, mensen eigenaar te maken van een probleem. En dan nemen ze wel of niet een overwogen besluit om solidair te zijn. In dit geval met de ouderen. Nou, dat moeten we vasthouden. Dus we moeten echt om. Dus de verzekeraars, de ziekenhuizen, we moeten geen concurrenten van elkaar zijn. Ik bedoel, een bed is van ons, is van elkaar. We doen het. Dus we zijn geen concurrenten van elkaar. Laten we stoppen met goedkoop inkopen, omdat we dan elkaars concurrenten moeten zijn. Dat leggen we elkaar op. We straffen elkaar. We zitten elkaar te controleren. Er is weinig vertrouwen. Dat hoop ik de komende tijd te doorbreken. Ik vind dat COVID hele mooie dingen heeft laten zien. En ik wil eigenlijk dat gaan kantelen. Ik geloof daar eigenlijk in. Dus ik wil eigenlijk gaan zeggen, jongens, laten we alles wat niet goed was achter ons laten. Laten we stoppen daarmee. En dat zal niet makkelijk zijn. Maar ik hoop dat de jonge mensen mee gaan doen. Want ik merk ook gewoon dat zij eisen stellen. Zij stellen gewoon eisen aan het bedrijf. Heb je duurzaamheid in je strategie? Nee? Nou, komt niet werken. Heb ik voldoende aandacht? Is de koffie goed? Zijn allerlei andere dingen die zijn belangrijk geworden. En dan denk ik, ja, maar dat is toch een mooi momentum. Want het gaat nu, hoe kan ik personeel, hoe kan ik mensen enthousiasmeren om bij mij te komen werken? Want dat wordt het schaarse goed. Er is heel veel geld, maar er zijn heel weinig mensen. En dus moeten we vliegen afvangen bij elkaar. Dat betekent dat je eigenlijk heel veel moeite moet gaan doen om mensen te enthousiasmeren. Maar vooral dat je aantrekkelijk bent, dat ze voor jou gaan kiezen. Nou, daar zit een positiviteit in. Dat betekent dat wij onze structuren moeten gaan veranderen. Dus we hebben heel lang gekeken over groei en over bezuiniging en over dit en over dat. Maar we hebben heel weinig aandacht gehad voor de mens, de menselijke maat. De toeslagenaffaire. Het is allemaal over wantrouwen. En ik hoop dat we dat kunnen kantelen. En natuurlijk zijn er een aantal mensen negatief. Maar die moet je niet te veel aandacht geven.
Ja, dus we zeggen dan, als iemand zegt het kan niet, dan zeggen wij het kan wel. Hè?
Ja, ja. Ik heb dat heel sterk. Dat ik denk altijd in oplossingen. Ja, maar als het niet kan, dan is er maar toch, dan hebben we er niet goed over nagedacht. Of hebben we niet de goede meneer of mevrouw gebeld. Want het kan.
Dankjewel, Diederik.
Graag gedaan.